Goedenavond allemaal. Van harte welkom op deze Bijbellezing, waarin we stilstaan bij Daniël 6. Ik stel voor dat we gaan zingen Psalm 35 vers 1. Psalm 35, het eerste vers, twist met mijn twisters. En ook aan het eind vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35 vers 1. Laten we een zegen vragen over deze avond. Laten we bidden. Heren, we zoeken ook deze avond uw aangezicht in gebed. U bracht ons hier of geeft dat we thuis mogen meeluisteren. En we hebben het gezongen met elkaar. Twist met mijn twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijder toch tekeer. Wanneer we vanavond horen vanuit Daniël 6... over die bestrijders, op de pelgrimsreis, op weg naar het hemels Jeruzalem, zijn er voor uw kinderen toch veel bestrijders, steeds weer opnieuw, machtige bestrijders, vele vijanden, en dan bijzonder ook wel ons eigen ik, ons eigen vlees. En de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En Heere, wat hebben we dan daar in uw genade en uw bijstand nodig? Keer op keer en steeds weer. In de strijd van het leven, in de aanvechtingen. En we zongen het ook daarom, met de psalm mee. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Alleen bij u is redding en raad en zegen. Heere, geef ons vanavond een geopend hart, een geopend verstand. En geef dat we als Daniël in die afhankelijkheid van u leven mogen. Niet om maar te zijn als Daniël dat onze grond zou zijn. Maar op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Waar u toch zelf gezegd hebt, dat niemand uw schapen uit uw hand kan rukken. Hoeveel vijanden er ook zijn, hoezeer de duivel ook rondgaat als een brullende leeuw. veilig in u geborgen. In uw handen, aan uw hart. Heere, geef dat we dat heel persoonlijk ook mogen weten, beleiden. Maar juist dat kan ons ook zo aangevochten en bestreden liggen. Heere, wil ook daarin vertroosten, spreken, stilzetten, ontdekken, net wat we nodig hebben. Ook dat we alleen in u ons heil, alleen op u onze hoop en onze verwachting zouden stellen. En wie het van u verwacht, Heere, die zal toch niet beschaamd worden, die zal niet teleurgesteld uitkomen. Wees dan met ons in alle omstandigheden van het leven. Alle strijd die ook daarin kan zijn. Alle moeiten die ons ter neer kunnen drukken. O God, wil genadevol nabij zijn. Ook als de duivel juist zo op onze zwakke plekken tekeer kan gaan. Heere, wil bewaren, brengen bij u, vastmaken in u. Opdat we geborgen zijn, voor tijd en voor eeuwigheid. Twist zelf, Heere, met onze twisters, ook deze avond. En wil ons genadevol nabij zijn. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Daniël 6 dus. En dat hoofdstuk wil ik helemaal met u lezen. Daniël 6. Het is vanavond de laatste Bijbellezing van het seizoen, dus dan kunnen we precies de helft van Daniël afsluiten. En beleven nu wel zijn volgend seizoen. Verder gaan we met Daniël 7. Daniël 6 vanaf vers 1 en we luisteren naar Gods woord. Dat we daar als volgt lezen. Darius nu, de Meder, ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zouden zijn. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat hij een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid vinden, noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, O koning Darius, leef in eeuwigheid, al de vorsten van het rijk, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enig god of mens behalve van u, o koning, die zal in de kuil van de leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet van de Meden en van de Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod van de koning. Hebt u niet een gebod getekend, dat alle man, die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van uw koning, in de kuil van de leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zei, het is een vaste reden naar de wet van de Mede en de Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniel, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op drie tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf, en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang van de zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning. En zij zeiden tot de koning: weet, o koning, dat van de Mede en van de Persen wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in de kuil van de leeuwen. En de koning antwoordde en zei tot Daniel: uw God, die gij gedurig eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond van de kuil gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring en met de ring van zijn geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en ging met haast heen tot de kuil van de leeuwen. En als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniel: o Daniel, gij knecht van de levende God, heeft ook uw God, die gij gedurig eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zei dat men Daniel uit de kuil trekken zou. Toen Daniel uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil van de leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op de grond van de kuil, of de leeuwen heersten over hen. Ze vermorselden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natie en tongen, die op de ganse aarde woonden: uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniel uit het geweld van de leeuwen verlost. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Pers. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen, voordat we daar met elkaar verder over nadenken. Zingen uit Psalm 33, vers 7 en 9. Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven, eindelijk het onderspit delven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven. Nee, de Heere der Heren doet ons triomferen. Psalm 33, vers 7 en vers 9. Vanavond dus Daniel 6. En ik zei als laatste bijbellezing, het boek Daniel valt uit 1 en 2 grote delen. Hoofdstuk 1 tot en met 6. Dat is dan meer het deel van de geschiedenissen. En over hoofdstuk 7 en verder. Dat is het meer apocalyptische deel, wat meer lijkt op openbaring. En daar hopen we dus bij leven en welzijn volgend seizoen mee verder te gaan. Het is natuurlijk onmogelijk om heel Daniel 6 uitputtend te behandelen. Voor zover dat ooit mogelijk zou zijn. Maar ik wil wat punten eruit halen met u delen vanavond. En dat biedt denk ik ook genoeg om dat weer mee naar huis te nemen en weer te overwegen verder. Hoop te midden van vervreemding en vijandschap en de leeuwenkuil. Wel, Daniel 6, Darius, de Meder, koning. En er is heel veel discussie over wie het is, wie het geweest is. Sommigen zeggen hij is eigenlijk dezelfde als Kores, die in vers 29 ook genoemd wordt. Het was in het Oude Oosten niet ongebruikelijk omdat een koning of een vorst meerdere namen had. En je zou dan kunnen zeggen, aan de ene kant is hij de Meder en aan de andere kant de Pers. Maar het is onduidelijk en onzeker. We hoeven ook niet in die zin dat op het bod uit te zoeken. Daniel, hij ondergaat deze geschiedenis en wat gebeurt onder deze koning. En Darius die is koning, 62 jaar oud, staat in vers 1. En hij stelt 120 stadhouders over zijn hele koninkrijk en drie vorsten. Daniel is dan de eerste, vers 3. En uiteindelijk doet Daniel zijn werk zo goed dat de koning hem denkt te stellen over het hele koninkrijk. En dat brengt heel wat teweeg bij zijn collega-vorsten, om het zo te zeggen. En dat wil ik als eerste eruit halen. Daniel doet trouw zijn werk. Op weg als pelgrim door dit leven heen. Hij doet trouw zijn werk. Hij is trouw in de dienst van de koning. En hoe ze ook zoeken uiteindelijk, die stadhouders, die proberen iets te vinden waarop ze Daniel kunnen pakken vanuit jaloezie. Maar uiteindelijk kunnen ze niets vinden. Vers 5, ze kunnen geen gelegenheid nog misdaad vinden omdat hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Het is waar, ik heb het al eerder gezegd, we moeten bij de uitleg van de schrift en ook van het boek Daniel, waar het gaat over de Bijbel, heiligen, oppassen om te zeggen, nou, hè, wanneer we maar worden als Daniel zelf, wanneer we maar doen als Daniel zelf, dan zullen we het redden, dan zullen we het maken. Dat is een gevaar. Want de grond van het behoud en de vastheid van het heil en de zekerheid in het christelijk leven ligt niet in doe maar net als Daniel. Of doe maar zoveel mogelijk net als Daniel. Die ligt alleen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En toch, van daaruit hebben wij wel vanuit de geschiedenissen van de Bijbel heiligen ook de spiegel onszelf voor te houden. Daniel die werkt voor de koning, doet zijn best, is getrouw. En zelfs wanneer die collega's van hem, om zo te zeggen, proberen iets te vinden waar hij misgaat, waar hij oneerlijk is, waar hij sjoemelt met dit of met dat, hoe ze ook hun best doen, ze kunnen uiteindelijk niets vinden. En is dat ook niet iets wat de Heer Jezus later zegt als hij de bergrede uitspreekt? En hij spreekt over de goede werken, dat die zullen schijnen voor de mensen. En dan zegt hij Matthäus 5 het volgende. Matthäus 5 vers 16. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Laat uw licht alzo schijnen. Als ze ons zouden onderzoeken. Nee, Daniel is niet zondeloos. Dat zou je bijna kunnen denken als hij vers 23 zegt, in mij is voor God onschuld gevonden. Maar daar bedoelt Daniel op dit gebied, op het gebied waar ze mij hebben onderzocht. Ze hebben niets kunnen vinden, uiteindelijk, waarmee ze mij ter val willen brengen. Dat Daniel zelf zondaar is, dat beleidt hij zelf nadrukkelijk in Daniel 9, in dat intense gebed waar hij zich vereenzelvigt met het volk van Israël. Wij hebben gezondigd, wij zijn afgeweken van uw woord en van uw wegen en bid om zijn genade. Maar hier, als het gaat om dit specifieke punt, waarop de vijanden hem willen pakken, waarop ze hem willen beschuldigen, dat hij die positie kwijtraakt die hij gekregen heeft, is hij onschuldig. Wel, dat is ook wat we uit Petrus gehoord hebben een tijdje terug in de nabetrachtingsdienst. Niet lijden als kwaaddoener, want dan is er geen eer, maar lijden omwille van het goede. Wat zouden ze bij ons vinden in ons dagelijks werk als de collega's hun best zouden doen om dat na te zoeken? Dat is toch ook een vraag die naar voren komt. We zijn verantwoordelijk. We worden erop aangekeken. Ons leven ligt onder de niet-christelijke collega's regelmatig onder een vergrootglas. Deze vijanden van Daniel zoeken. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. En toch loopt het niet goed af met Daniel hier, althans dat lijkt zo. En dat is deels te wijten aan de jaloezie, maar deels ook aan iets anders. En dat is wat Paulus schrijft in Efeze 5. Want juist wanneer je het goede zoekt, juist wanneer je trouw bent, juist wanneer je niet meedoet aan oneerlijke spelletjes, krijg je regelmatig de wind van voren. Doe je ook mee? Neem het een keer niet zo nauw met die regels. Kom op, doe niet zo flauw. En je ligt al snel buiten de groep. Hoe kan dat? En wat zit er dan hier nog meer achter die jaloezie richting Daniel? Paulus schrijft dat in Efeze 5, dat het licht uiteindelijk de duisternis openbaart. Dat vers 13, Efeze 5 vers 13, maar al die dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, al wat openbaar maakt is licht. Dat wil zeggen, wanneer we getrouw willen zijn ons dagelijks werk, getrouw willen zijn in de dingen die te doen zijn, dan laat dat licht iets zien van het duister van anderen die dat niet doen. En dat is uiteindelijk ook een reden om boos te worden. Dat is uiteindelijk ook een reden om afgunstig te worden. Ah, doe toch mee, doe niet zo moeilijk, waarom toch niet? En je doet niet mee. En het effect daarvan, wat die boosheid opwekt, is juist dat ze diep ervaren dat ze fout zitten. Al wat openbaar maakt, is licht. En dan heb ik het over zij, maar trek het ook eens naar jezelf toe. Je kunt je soms misschien ergeren aan mensen die het al te nauw nemen. Maar misschien ergens diep van binnen wordt dat veroorzaakt. Omdat we wel voelen, weten dat ze uiteindelijk gelijk hebben. Daniel, hij is getrouw. Zijn licht openbaart ook iets van de duisternis in de omgeving om hem heen. En het wekt die jaloezie dat ze hem aan de kant willen, of om willen brengen, aan de kant willen schuiven. En wel, ze zeggen dus, vers 6, dat wil het volgende, we gaan naar het gebed van Daniel. Ze zeggen dus in vers 6, we zullen niets vinden dan alleen wanneer we iets vinden in de wet van zijn God. En nou ja, dat hebben ze al snel gevonden uiteindelijk. Daniel die bidt 3 keer per dag, openbaar, dat is zichtbaar, met de vensters naar Jeruzalem, richting Jeruzalem. Dat komt eigenlijk uit het gebed van Salomo in 1 Koningen 8, of 2 Koningen, daar wil ik even afzijden, maar het gebed van Salomo, dat richting Jeruzalem, en ze zien het, en het plan reist al snel, en ze stellen het voor aan koning Darius. Laten we het zo doen, koning, dat niemand in die 30 dagen een gebed mag doen, een vraag mag stellen aan enig God of aan enig mens dan alleen aan u. Dat niemand mag bidden dan alleen tot u, of misschien beter gezegd via u. Hè? Dat Darius eigenlijk de enige is die een soort tussenpersoon is in die 30 dagen tussen de goden en de mensen. Niemand mag iets vragen dan alleen aan u. En Daniël is een man van gebed. En dat is wat hier uit Daniël 6 naar voren komt. Dat is ook wat we steeds zien, ook in de komende hoofdstukken. Daniël 9 en het bijzonder, dat hele lange gebed, wat zo heel intens is en het waard is ook om gewoon regelmatig gelezen te worden. Daniël is een man van gebed. 3 keer per dag buigt hij zijn knieën voor de Heer. En nou zit het niet direct vast aan dat 3 keer per dag. Maar hij is getrouw in zijn gebedsgewoonte, om het dan maar zo te zeggen. En ook dat is een spiegel voor ons vanavond. Hoe is dat bij ons? De stille tijd voor het aangezicht van de Heer. De gewoonte van het gebed. Steeds weer opnieuw het aangezicht van de Heere te zoeken in de stilte voor Hem. Als ze zouden zoeken, zouden ze ons ook zo vinden. Nee, niet direct in het openbaar, maar toch. En dan los van mensen, weet de Heere en kent de Heere ons zo voor zijn aangezicht. Het gebed, steeds weer opnieuw, het belijden voor Hem van wie wij zijn, steeds weer opnieuw de nood van hart en leven, steeds weer opnieuw zijn genade en kracht nodig te hebben. Is het niet wonderlijk en heerlijk dat de catechismus het gebed het grootste deel van de dankbaarheid noemt? Het grootste stuk van de dankbaarheid, juist het gebed. Omdat je daarin beleidt steeds weer opnieuw die afhankelijkheid en die noodzaak van vergeving en genade bij God vandaan. Omdat de Heer het steeds weer ziet en wil zien. Juist. Niet dat we het een keer zelf kunnen. Niet dat we het een keer zelf in eigen kracht kunnen. Maar steeds meer leren dat het niet gaat. Om steeds meer van Hem te verwachten. Zoals, ik hoorde dat 2 keer deze week. Een oudere vrouw en een man van middelbare leeftijd die het me zeiden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zien dat je zo van de genade van God afhankelijk bent. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zien hoe arglistig je hart is. Hoe meer je gaat zien dat het alleen in de Heer Jezus Christus gevonden kan worden. Daniël, hij zoekt in de stilte de gemeenschap met de Heer, om van daaruit zijn werk in te gaan. En zou daar ook niet het geheim van zijn trouw liggen, waar het net over ging? Het geheim van zijn trouw in zijn werk. Omdat hij steeds weer het aangezicht van de Heer gezocht had. Niet omdat Daniël zo goed bidt, maar omdat de God, deze God, de hoorder is van het gebed. En is dat antwoord van dat kind dan niet prachtig? Misschien heb ik het al eens eerder gezegd, maar de juffrouw die in de klas vroeg of de meester, waarom is Petrus nou gevallen? Waarom heeft Petrus nou zijn meester verloochend? En een van de kinderen uit de klas antwoordde, in die heerlijke eenvoud, hij was zijn morgengebed vergeten. Nou, dat weten we natuurlijk niet. Dat staat niet in de Bijbel, kunnen we allemaal zeggen, dat is waar. Maar ik vind het wel heel treffend, vindt u niet? Hij was zijn morgengebed vergeten. De gemeenschap met de Heere, Petrus had gezegd en tegengesproken zelfs tegen de Heer Jezus. En hij bekoopt het met het diep leren van zijn eigen zwakheid en zondigheid. Daniel, hij zoekt de Heere getrouw. Hoe is dat met ons? Dan komt die wet. Die wet van de koning. Ze hebben het bedacht, hè? 30 dagen lang een wet van Mede en Persen mag niet veranderd worden. En wat doet Daniel op het moment dat hij die wet hoort? Vers 10, daarom tekende de koning dat schrift en gebod. Vers 11, toen u Daniel verstond, dus Daniel begreep, Daniel krijgt die boodschap dat die wet gekomen is, ging hij in zijn huis en hij knielde neer en bad en deed belijdenis voor zijn God. Nou, Daniel, dat had best wat handiger gekund, misschien. Ik bedoel, had u niet eerst naar de koning kunnen gaan en zeggen, koning, er is denk ik iets verkeerd gegaan, maar... Nou, dat was zinloos, want die wet was getekend. Moest Daniel dan niet gewoon de koning gehoorzamen? Dat zegt Paulus toch in Romeinen 13... Van de week hadden we afsluiting catechisatie met twee politieagenten hier. En bij de oudste groep 16 plus heb ik aan het begin Romeinen 13 gelezen. He, de overheid gehoorzaam zijn en noem maar op. Nou, had Daniel dat dan niet hier moeten doen? Nee. Waarom niet? Wel, zeker is waar, de schrift roept op om de overheid gehoorzaam te zijn. Ook als wij denken, nou, daar ben ik het niet zo mee eens. Of ook als wij denken, nou, dat zou anders kunnen. Maar de Heere verbiedt de gehoorzaamheid wanneer wij tegen Gods geboden moeten ingaan. Wanneer wij iets moeten doen, toestaan, wat de Heere niet wil. Dat is wat Petrus en Johannes zeggen als de Joodse leiders tegen ze zeggen, u mag niet meer van de Heer Jezus spreken, stop ermee. En hun antwoord is, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is levensgevaarlijk voor hen, maar ze moesten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, dat is hier ook zo. Daniel moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, maar zou je dan nog zeggen, als derde, hè, dan niet naar de koning, en dan ook niet maar stoppen die 30 dagen, had hij het dan niet geheim, in het geheim kunnen doen? Had hij vensters dicht gedaan, of zo? Of misschien in een ander kamertje gaan bidden? En dat is per slot van rekening ook wat de Heer Jezus zegt, ga in uw binnenkamer. Nou, dat is op zich waar. Uiteraard, dat laatste. Maar dat zou hier toch niet goed zijn. Waarom niet? Omdat hij daarmee zijn God zou verloochenen. Omdat hij het in het openbaar deed. Vensters naar Jeruzalem. Hij waande zich misschien om bespied. Dat zou goed kunnen, maar ze hebben hem toch gezien. En hij weet het. En als die nou daar nu daar niet zou neerknielen, wat zou dat voor signaal zijn naar zijn vijanden dat hij gestopt is? En juist dat is niet wat hij wil, maar ook niet wat de Heere wil. En daar zit hij dan. En ze komen met hopen, staat er, hè? Het is gewoon een drukte van belang in die straat. Iedereen wil een blik werpen op de biddende Daniel. En ze hebben hem. Ze gaan naar de koning. Het is zo doortrapt. Als je die versen nog eens leest, vers 13 en 14 en 15. Ze zeggen niet gelijk, koning Daniel, weet u nog? Nee, ze gaan eerst nog eens even weer dat gebod bij de koning erin scherpen. U weet toch, koning, dat gebod, hè? Ja, dat weet ik. Hij had het misschien getekend uit eerzucht of noem maar op. Maar hij wist het nog goed, inderdaad. En die mag ook niet herroepen worden, hè? Nee, mag ook niet herroepen worden. Oké, we hebben u. Daniel. Dat is voor de koning bijzonder schokkend. Vers 15. Hij was zeer bedroefd bij zichzelf en stelde zijn hart om Daniel te verlossen. Heel de dag is hij daarmee bezig. Tot de ondergang van de zon is hij aan het draaien en aan het wurmen om Daniel uit de leeuwenkuil te houden. Maar die doortrapte mannen hebben geen genade. En ze komen opnieuw met hopen tot de koning. Vers 16. En zeggen, koning, nou is het over met het gedraai. U weet dat het niet veranderd mag worden. En hij capituleert. Ze brengen Daniel. En hij spreekt nog de wens uit. Uw God die u gedurig eert, die verlossen u. En zij werpen hem in de leeuwenkuil. En de steen wordt neergelegd en verzegeld met een ring. Hij kan er niet uitklimmen. Op geen enkele manier. En dan gaat de koning slapen. Althans, dat wil hij. Maar hij ligt de hele nacht wakker. Vers 19. En de gebruikelijke muziekinstrumenten laat hij ook niet komen. Hij is zeer bedroefd en staat 's morgens vroeg op. En dan roept hij, heeft die God u kunnen redden? Knecht van de levende God. En dan, tot zijn grote verrassing, krijgt hij antwoord. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Mijn God heeft zijn engel gezonden. En die leeuwen waren niet plotseling veranderd in lieve poesjes. En kleine poesjes, want die leeuwen, diezelfde leeuwen, die eten straks al die anderen op. Nee, de muil zit dicht. De bek van de leeuwen zit dicht. Ze hebben mij niet beschadigd. Die engel is gezonden. Wie is die engel? Nou, dat zou een van de engelen gewoon kunnen zijn. Maar er zijn ook uitleggers die nemen aan, daar is altijd moet je een beetje voorzichtig mee zijn, maar die nemen toch aan dat het hier gaat om de engel des Heren, de oud-testamentische verschijningsvorm van de Heer Jezus, evenals ik dat gezegd heb in Daniel 3 in de oven. Misschien weet u dat nog. Ook hier in Daniel 6, die hoofdstukken hebben heel veel raakvlakken met elkaar. Hoe dan ook, die engel is er de hele nacht bij geweest. Wonderlijk, hè? Daniel, die steeds de gemeenschap met de Heere zoekt, is hier in de leeuwenkuil en ervaart daar, zichtbaar, de gemeenschap met de levende God. Door zijn engel. Hij is er zelf bij. Wat wil dat zeggen? Wel, weet u, diezelfde gevaren als in Daniels tijd zijn er nu nog. Niet zozeer letterlijk die leeuwenkuil, dat weet ik ook. Maar weet u, als ik u meeneem in het beeld nog even. Daniel die bidt daar en Daniel zit nu in de kuil. Volgt u mij als ik zeg, het is allebei even gevaarlijk. En die leeuwenkuil heel letterlijk. Want die leeuw had maar toe hoeven happen. En het was voorbij met Daniel. Maar voor die tijd, weet u nog, onder dreiging van die wet, niet bidden, ging er ook een leeuw rond. Petrus zegt later, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Net zo gevaarlijk, alleen minder zichtbaar. En het is precies die leeuw die ook vandaag rondgaat, zoekende wie hij zou verslinden. Net zo gevaarlijk, alleen minder zichtbaar. In verleiding tot zonde. In afleiden van de Heere. In het vat krijgen op ons dwalende hart. In ons bezighouden in de drukte van de tijd. In ons afpakken van de stille tijd en het aanroepen van de Heere in gebed in stilte voor hem. Net zo gevaarlijk. zoekende wie hij zou verslinden. Waar wordt die leeuw overwonnen? Mag ik het dan zo zeggen? Vanuit de gemeenschap met de Heere. In zijn kracht en door zijn genade. En dan komen we weer terug bij het gebed. En het gaat over de pelgrim en het trouw zijn in het werk. Over het gebed van Daniel. Over de wet die gehoorzaam moest worden. Maar in dit geval niet. Over de engel. De gemeenschap met de Heere. We komen weer terug bij het gebed. Daar ligt uiteindelijk de sleutel. De muil van de leeuw toegesloten. En ziet u, het is niet de crisis die hem dreef tot het gebed. Dat is vaak zo, en dat mag ook. Maar hier is het zo anders. De crisis in zijn leven onderbrak zijn gebedsleven niet. En dat is anders, hè. Je kunt zeggen, de crisis drijft tot gebed. En nogmaals, dat mag. Maar wat zou het veel heerlijker zijn als dat getuigenis van ons geld, de crisis in het leven, onderbreekt het gebedsleven niet. Maar waarom is dan het gebed hier de sleutel? Omdat het de overwinning in handen legt van de Heere zelf. En dat bewaart ons er opnieuw voor. Dat we niet zeggen aan het eind, wees als Daniel. En het komt goed, maar dat we zeggen, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dat we zingen, nee, de Heere der Heeren doet ons triomferen. Geen kracht, geen slimheid, maar alleen de Heere zelf. Zoals, dat kon alleen zo in de leeuwenkuil. Niemand kan dat dan God om die muil van die leeuw te sluiten. Zo kan het ook in dat net zo gevaarlijke omstandigheden waar die brullende leeuw rondgaat. Door de kracht en de genade van de Heere zelf. Die grond ligt in hem. Die zich door deze leeuw liet aanvallen. Het opgesperde muil op hem afkwam. Er geen engel was die de muil van de leeuw sloot. Toen hij hing aan het kruis van Golgotha en van God verlaten werd. Deze Jezus heeft de kop van de slang vermorseld. Deze Jezus heeft de kracht van de leeuw gebroken. Hij is zelf de leeuw uit de stam van Juda. Het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij is het. In wie het onderscheid valt tussen leven en tussen dood. En dat is wat deze valse mannen merken. Ze wilden Daniel de dood in hebben. Maar ze gaan zelf. Met hun gezinnen. In de kuil van de leeuwen. En sterven. Diep aangrijpend. Diep aangrijpend. Nog één klein dingetje. Eigenlijk een groot ding dan. Een vraag hierover. Waarom vrouwen en kinderen erbij? Nou, ik wil alleen dit van zeggen. Je zou een hele lezing mee kunnen vullen. Want het wordt als oneerlijk ervaren. Maar ik wil er dit van zeggen. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij tegenover onze kinderen. Die mannen wilden Daniel aan de kant, hun eigen eer. En zetten daarin niet alleen hun eigen leven op het spel, maar ook hun gezinnen. En precies zo, als een man en vader zich vandaag de dag alleen maar stort op het werk om geld te verdienen. En zijn vrouw en kinderen opoffert aan de afgod van het geld. En dan staat dit opeens helemaal niet zo ver weg meer. maar zijn vandaag de dag. En het klinkt cru, maar wel helder. Zijn vandaag de dag de kindoffers nog steeds niet voorbij. Omdat kinderen geofferd worden. Op het altaar van mijn eigen eer. Eigen geluk. Eigen welvaart. Eigen naam. Eigen rijkdom. De Heere bewaar ons daarvoor. Opdat we voor onszelf en wanneer we kinderen van de Heere ontvangen mochten, de Heere zoeken zouden. Deze God, die vol is van genade, die zijn eigen zoon gaf tot in dat oordeel, opdat mensen die dat oordeel verdienen, tot hem de toevlucht nemen zouden en in hem het leven vinden, de kracht vinden, de bescherming vinden, om het ook steeds weer in hem te zoeken, als Daniël. In de dagelijkse gemeenschap met de Heere. Amen. Laten we eindigen met het dankgebed. Heere, we zoeken uw aangezicht deze avond. Een intense boodschap, maar ook heerlijk en rijk. O Heere, wie zal staande blijven? Wie zal het bij u zoeken? Moet het belijden, wie zijn wij? Maar Heere, u bent het zelf ook deze avond die in het gewaad van uw woord tot ons komt, hier of thuis. Geef ons die afhankelijkheid van Daniël. Dat besef van onze eigen zwakheid en zondigheid. Maar ook de rijkdom van uw barmhartigheid. O, dat u bewaren zult, Heere, te midden van alles wat trekt. Wees zo met onszelf en de kinderen van de gemeente. O Heere, verheerlijk uw naam. En laat het zo zijn. Dat ze het werkelijk, dat wij het werkelijk met hen mogen belijden. Mijn God is de Heere. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Heer, heb dank voor wat u gaf deze avond, maar ook alle bijbellezingen dit seizoen. Ga met ons, breng ons veilig waar we heen willen gaan. Zegen ons op de plek waar u ons gesteld hebt. Geef ons getrouwheid, Heere. Geef zo dat we uit de kracht van uw genade ook mogen schijnen. Het licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze de goede werken mogen zien en u zullen verheerlijken. Het is waar, het kan ook die tegenstand oproepen, maar dan toch. Heere, ga voor, met uw genade en kracht steeds opnieuw. Laat uw naam verheerlijkt worden. Vergeef het zondige, hoor ons om Jezus wil uit genade. Amen. Broeder de Waard wil nog enkele woorden spreken.
Kijk eens, ik wacht even op een vrouw die ze nog wil pakken. Oh, dan krijgt hij wel verder. Dominee en verdere aanwezigen, Het is bij ons een goed gebruik en een goede gewoonte dat er op de laatste avond van de Bijbellezing een dankwoordje wordt gesproken. En een goede gewoonte en een goed gebruik, die houden we erin. Hartelijk dank voor de leerzame avonden die we mochten ontvangen. We werden op boeiende wijze onderwezen uit het Bijbelboek Daniël. En leerzame avonden hebben we vanuit het eerste gedeelte van dit Bijbelboek meegekregen. En ik heb inmiddels begrepen dat u in het nieuwe seizoen, zo God het ons geeft, verder wil gaan met de volgende hoofdstukken. We zien eraan uit. Nogmaals hartelijk dank voor alle moeite en tijd aan deze lezingen besteed. En als dank mag ik u een boekenbon aanbieden. Namens alle aanwezigen hier zo. Dominee, nogmaals hartelijk dank voor al die goede avonden. Dan nog een bloemetje voor uw vrouw. Die mag u zelf overhandigen.
Sorry.
Dan kunt u vanavond fluit thuis komen.
Ja, sowieso.
Alsjeblieft.
Dank u wel.
Nou, hartelijk dank. Volkomen verrassing. Ik kwam al met zo'n geheimzinnige glimlach op mij aflopen. Mag ik nog wat spreken? Maar ik wist niet van deze gewoonte. Maar desondanks hartelijk dank voor deze waardering. En nou ja, we hopen ook dat het... Ik zou natuurlijk kunnen zeggen nu, ja sorry, het seizoen is afgelopen. Ik laat de rest zitten. Maar dat zal ik niet doen. Het biedt stof genoeg. Daniël 7 tot en met 12. Heel rijk ook als het gaat om de... Ja, wat gebeurd is, de toekomst, hoe de Heer regeert. En dat is toch een van de dingen die steeds naar voren kwamen. En als we dat mee mogen nemen voor onszelf, dan mogen we daarvoor ook dankbaar zijn. Uiteindelijk gaat het om zijn eer, zijn naam. En dat zondaren uit zijn genade mogen leven. Dank voor de gesproken woorden en voor wat ik meekreeg. En de bloemen zal ik zeker doorgeven. Dank u. We gaan zingen met elkaar. Psalm 35 vers 13. Laat vromen juichend al een tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen. Psalm 35 vers 13. Laten we eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Dank voor uw komst en wel thuis.